Iets uit het boek Genesis en wel uit hoofdstuk 5. Genesis hoofdstuk 5. Een piepkleine geschiedenis. Maar we kijken ook naar de rest van het hoofdstuk. Vers 21. Genesis 5 vers 21. Toen Henoch 65 jaar geleefd had, verwekte hij Methuselah. En Henoch wandelde met God. Nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar en Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God had hem opgenomen. En voordat we hiernaar gaan kijken, nog één tekst uit Hebreeën hoofdstuk 11. Hebreeën 11 vers 5. Daar staat, door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zag. En hij werd niet gevonden, omdat God hem had weggenomen, want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had. Zonder geloof echter is het onmogelijk hem te behagen, want wie tot God nadert moet geloven dat hij is en dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Tot hiertoe voorlopig. Keren we terug naar Genesis 5. Kunt u zich voorstellen dat iemand tot bekering komt door het lezen van Genesis 5? Toch is dat een keer gebeurd. Als je het hele hoofdstuk namelijk leest, wat wij nu niet hebben gedaan, dan kun je over van alles verbaasd zijn. Bijvoorbeeld over de hoge leeftijden die men toen, nog voor de zondvloed, bereikte. En dat is ook formidabel. Maar er zit één triest refrein in, hoe oud men ook werd. En dat zijn iedere keer die woordjes, en hij stierf. Dus ook al word je 969, zoals Methuselem, dan staat er toch, en hij stierf. Vers 27, zo waren al de dagen van Methuselah 969 jaar en hij stierf. Ik weet niet wie dat was die hierdoor tot bekering is gekomen. Maar ik kan het me wel voorstellen. Want er zijn allerlei mythen in de oudheid van mensen die iets bijzonders bedenken om te eten of te drinken of te doen, waardoor ze de eeuwige jeugd verkrijgen, of de onsterfelijkheid. En dat spreekt mensen natuurlijk aan. Maar hier zie je, ja, ook als God zeer veel jaren geeft, dat er toch een keer staat en hij stierf. Het gaat hier over allemaal mannen. Indirect worden er ook vrouwen genoemd uiteraard, maar daar gold natuurlijk precies hetzelfde voor. En die ene persoon die daar door tot bekering is gekomen, was iemand die mijn moeder heeft gekend, maar ik kan haar niet meer vragen wie dat was. Die is daardoor tot inkeer gekomen van, hé, dat gebeurt dus toch een keer met zekerheid. En toch, en hij stierf, het staat er één keer niet. En dat is de piepkleine geschiedenis die wij vandaag hebben gelezen. De bekende geschiedenis, heel kort, van Henoch. Ik ken de man vooral van het Bijbels kwartetspel waarmee ik opgegroeid ben. Het kaartje van Henoch stond op de man die 300 jaar met God heeft gewandeld. Ja, goed, als je dat kaartje toevallig een paar keer hebt of je wilt het vragen aan iemand, dan onthoud je dat wel. Dus een hoop kennis bij mij is via dat bijzondere spel binnengebracht. Maar natuurlijk staat het ook gewoon in de Bijbel. En dat is natuurlijk veel belangrijker. Dus ook als u het zonder het Bijbels kwartetspel onthoudt, is dat natuurlijk nog veel beter. En het begint heel bijzonder. Vers 21, toen Henoch 65 jaar geleefd had. Nou, er staat niet, ging hij met pensioen. Dat jarenlang was dat mogelijk in Nederland. Maar dat staat er niet. Toen begon het voor hem pas. Wat er die 65 jaar gebeurd is, daar wordt niets over verteld. Maar er had best kunnen staan en hij stierf. Maar het is niet gebeurd. Wat is er wel gebeurd? Hij heeft toen zijn zoon Methuselah, die zo stokoud zou worden, verwekt. Dus hij werd vader op zijn 65ste. Dat zal weinig mannen in deze tijd overkomen. Dat wordt niet als een bijzondere gebeurtenis verteld, want bij al de heren die in dit stukje genoemd worden, staat hoe oud ze op een gegeven moment waren toen ze een zoon verwekten en hoe lang ze daarna nog geleefd hebben. En dan staat er toch echt en hij stierf. En dat staat hier niet. Er staat wel dat hij op een gegeven moment een zoon heeft verwekt. Hij was 70 jaar. Er waren ook mensen in vers 9, die waren 90. En in vers 12, Kenan, die was 70 toen dat gebeurde. En in vers 15, een zekere Mahalalel, die was ook 65. Maar bij Mahalalel, ik hoop dat ik het goed zeg, vers 15, die heeft ook op zijn 65ste een zoon verwekt, maar dan staat er toch echt. En dat hij daarna, nadat hij Jered verwekt had, 830 jaar leefde. En hij verwekte zonen en dochteren, zo waren al de dagen van Mahalalel, heet hij hier, 895 jaar en hij stierf. Dus ook toen was het een keer afgelopen. Maar dan Henoch, vers 21. Hij werd vader op zijn 65ste. En dan staat er iets wat je van geen van deze mensen leest. En dat verbaasde me onlangs nog, toen ik dit hoofdstuk weer eens bekeek, dat over Henoch iets heel positiefs wordt gezegd, maar dat je eigenlijk nauwelijks iets positiefs leest over die anderen. Niet of nauwelijks. Maar van Henoch staat iets wat je hier verder van niemand leest in vers 22. En Henoch wandelde met God. Maar er staat wel dat dat gebeurde nadat hij Methuselah verwekt had, 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar, totaal dus. En staat er nog een keer, Henoch wandelde met God en hij was niet meer, want God had hem weggenomen. Nou, een oppervlakkige lezer zou kunnen denken, nou ja, hij werd dus niet zo oud als de rest. Hij stierf op zijn 365ste. Want wij zeggen ook wel eens als iemand op een bepaalde leeftijd overlijdt, ja, de Heer heeft hem weggenomen. Maar dat is hier niet. Hier staat iedere keer en hij stierf, behalve bij Henoch. En nou snapt u ook waarom ik voor de zekerheid het stukje uit Hebreeën 11 erbij heb gelezen. Want daar staat expliciet bij dat hij de dood niet heeft gezien. En daar is sprake van zijn wegneming. Dus er is iets heel bijzonders met de man gebeurd. Die is gewoon levend en wel, zonder te sterven, naar God gegaan, gebracht, weggenomen. En hij heeft de dood niet gezien. Buitengewoon. En natuurlijk is het schitterend om meteen naar de typologie te gaan en zeggen, kijk, zie je wel, daarmee was Henoch een beeld van de gemeente die voorafgaand aan het oordeel wordt opgenomen. Een soort preview van de opname. En het gelovig overblijfsel van Israël dat door de oordelen van de grote verdrukking heen de behouden is bereikt, dat zie je in de geschiedenis in hoofdstuk 6 van Noach. Ja, dat is prachtig en daar hebben de broeders groot gelijk in gehad dat ze dit als illustratie hebben gebruikt naast het Nieuwe Testament. Maar we gaan vandaag gewoon eens kijken naar deze man zelf. Want wat betekent dat nou dat je met God wandelt? Betekent dat nou dat Henoch de hele dag Bijbelstudie deed. Nou, er is een hele praktische reden waarom dat het antwoord niet kan zijn. Er was nog geen Bijbel. Voor zover wij weten, stond er nog geen letter op papier. Weliswaar zou men ook al heel vroeg hebben kunnen schrijven, maar er wordt niets over gezegd en de allervroegste persoon van wie wij weten dat hij schriftelijk heeft bijgedragen aan het ontstaan van de Bijbel, dat is toch echt pas Mozes. En we zitten hier nog voor de zondvloed. De wereld voor de zondvloed waar we sowieso weinig van weten. Wat betekent dat als je met God wandelt? Nou, denk eens na, wat betekent het als je met iemand gaat wandelen? Nou, dan ben je het algemeen niet aan het werk. Als Corrie tegen mij zegt, zullen we een eindje gaan wandelen? Dat betekent dat ik op zo'n moment met de werkzaamheden stop. En ga wandelen. Prettig, even ontspannen, even over andere dingen nadenken en praten. En dat kunnen ook best wel eens ernstige dingen zijn. Maar je bent gewoon even speciaal met elkaar bezig. En hier staat ook niet dat Henoch de goede gewoonte had dagelijks een wandeling te maken. Nee, er staat dat hij met God wandelde. Dat betekent in ieder geval niet dat Henoch volledig buiten de werkelijkheid stond. Want als het niet Bijbelstudie is, wat is het dan wel? Zou hij veel gebeden hebben? Kan heel goed. Maar één ding wil ik nu alvast zeggen, wat hier staat. De man was gewoon een meneer van vlees en bloed. Die kennelijk ook in zijn paspoort bij had staan dat hij gehuwd was. Want er staat van Henoch in vers 22... niet dat hij één zoon verwekte, maar zonen en dochteren verwekte. Nou, stel je gaat naar het kleinste meervoud 2x2. Twee zonen, twee dochters plus die eerste. Hij had dus minimaal 5 kinderen. Dat is tegenwoordig al een groot gezin. Dus hij was vader van een gezin. Daarin functioneerde hij ook gewoon. En er staat niet dat hij, als hij met God wandelde, dan even niet zijn andere verantwoordelijkheden waren. Nee, een gelovige kan zeer bewust bij alles wat hij doet zich realiseren dat hij voortdurend in contact staat met God. En dat wil een gelovige ook graag. Maar nee, Henoch is wel de enige van wie dat hier staat. Het betekent dus niet dat de man supergeestelijk rondliep met een hemelse glimlach en de blik naar boven. Nee, hij was gewoon vader binnen een gezin. Duurde wel even voordat het zover was, maar hij werd het wel. En dat is zo merkwaardig. Dat is ook nog eens het moment geweest dat alles bij hem veranderde. Dat betekent niet dat iemand die geen kinderen heeft niet tot bekering kan komen. Dat begrijpt u wel. Maar ik snap zelf heel goed dat hem dit aan het denken heeft gezet. Iedereen die, ik beperk me gemakshalve even tot de vader, omdat hij nog een man was, die vader wordt, realiseert zich, dit is toch iets dat had ik nooit kunnen bedenken, dat het op deze manier gaat. En dat er zo op die manier nieuw leven ontstaat. Of dat zo bij Henoch gegaan is, weten we niet. Maar er wordt wel gezegd, hij heeft Methuselah verwekt op zijn 65ste. En hij wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had. Het wordt toch wel qua tijd aan die gebeurtenis gekoppeld. En toen deed hij dat meteen 300 jaar. En wat ik nou zo merkwaardig vind, bij Methuselah lees je dat niet. Die werd even een stukje ouder. 969 jaar. Henoch maar 365. Waarom heeft de Heer hem niet meteen 900 jaar laten rondlopen? Als je dan toch zoveel vreugde in iemand hebt als de Heer in Henoch had, waarom dat dan niet een beetje langer laten duren? Ja, dat gaat de Heer ons niet uitleggen. Er staat geen enkele keer bij waarom deze of gene persoon stierf. Ja, wij weten het wel. Dat door de begeerte is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. maakt ook Jacobus ons nog een keer duidelijk voor het geval we dat aan het eind van de Bijbel vergeten zouden zijn. In deze man had God vreugde. En we hebben er eigenlijk vanmorgen ook aan gedacht zonder die woorden te gebruiken. God heeft ons gemaakt tot zijn kinderen, tot zijn zonen. En heeft vreugde in ons, heeft contact met ons, heeft gemeenschap met ons. Overigens is hij nog niet de enige in de schrift van wie staat dat hij met God wandelt. Het wordt ook van Noach gezegd. In hoofdstuk 6, vers 9. 6 vers 9, dit is de geschiedenis van Noach. Noach was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Noach wandelde met God. Ik vind het zo mooi dat ook daar duidelijk blijkt dat dit niet een man is die volledig losgezongen was van de werkelijkheid. Want er staat bij Noach, hij was onder zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk man. Oftewel, die anderen waren dat duidelijk niet, want de Heer gaf die zondvloed niet voor niks. Noach was een uitzondering. En hoe kwam het dat hij zo bijzonder wandelde, rechtvaardig en onberispelijk? Doordat hij met God wandelde. En ook Noach was een vader. Hij had 3 zonen, zien we daaronder. In vers 10. En dan staat er meteen in vers 11. De aarde nu was verdorven voor Gods aangezicht. De aarde was vol geweldenarij. En dan weten we dat de Heer met Noach verder gaat. Met Henoch is dat niet gebeurd. Methuselah, zijn zoon, is gestorven vlak voor de zondvloed. Hoe dan ook, het is mogelijk met God te wandelen, ook al heb je verantwoordelijkheden als vader en in de maatschappij. En dat geldt natuurlijk voor de vrouw, de moeder, net zo goed. En de Heer bepaalt hoe lang dat duurt. En weet u wat nou het mooie is? Natuurlijk zeggen we dat wel, dat de kans, dat ook wij een keer zullen sterven. Maar wij weten dat dat niet automatisch het geval is. Tot dusver eigenlijk wel. Elke gelovige tot dusver die wij gekend hebben, die heeft dat moment meegemaakt. Maar wij weten ook dat er een moment komt dat er 1 generatie is die zonder te sterven naar de hemel gaat. En dat zijn de christenen van de laatste generatie. Die echt zijn komst meemaken. Zijn komst is eeuwenlang verwacht. Ik heb mijn grootvader van vaders kant erover horen spreken. En mijn vader. En ze hebben dat moment niet meegemaakt. Ze hebben me wel in de schrift laten zien waar dat staat. En hoe dat zal gaan. En hoe bijzonder dat is. En dat dat ieder moment kan gebeuren. Tot dusver is er nog geen één gelovige die dat heeft meegemaakt. Dat kan ook niet, want dan hadden wij hier niet meer gezeten. Want als wij allen de Heer Jezus kennen als onze persoonlijke verlosser en redder, dan gaan wij op dat moment mee. Dat is iets collectiefs. En dat willen we immers ook graag. Dat we allemaal tegelijk gaan. Henoch was daar een soort voorafschaduwing van. Die dat heeft meegemaakt. En hoe kon het nou dat Henoch zo leefde? Nou, laten we toch nog weer even naar Hebreeën 11 gaan. Daar hebben we in vers 5 gelezen. Maar ik pak nu ook vers 4 erbij. In Hebreeën 11 vers 4, daar staat: door het geloof offerde Abel aan God een beter slachtoffer dan Kaïn, waardoor hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Daar gaat het over 2 broers, Kaïn en Abel. En Abel bracht een beter offer dan Kaïn. Kaïn offerde ook. Kaïn was zelfs de eerste die een offer bracht. Kaïn was een religieus mens. Maar hij had geen leven uit God. Hij was niet bekeerd. Hij wandelde niet met God. En God had geen behagen in hem. Waarom niet? Omdat hij het verkeerde offer bracht. Hij kon 100 keer de eerste zijn. Hij bracht een onbloedig offer. En Kaïn offerde een dier, een slachtoffer. En dat heeft God gewaardeerd. Eigenlijk moet hij dat geleerd hebben. Er was nog geen Bijbel. Er was nog geen offerdienst ingesteld van Adam. En Eva, die hem zullen hebben verteld dat na de zondeval God vellen van dieren heeft gebruikt om de naaktheid van Adam en Eva, en het bewustzijn daarvan was een gevolg van de zondeval, te bedekken. De Heer had moeiteloos wat grote bladeren kunnen gebruiken om dat te doen. Want het ging erom, zou je zeggen, dat het maar bedekt werd en niet men constant daar in zijn blote bast rondliep. Maar er staat bij dat het vellen van dieren waren. Dat betekent dat ze geslacht moeten zijn. Je kunt niet een vel van een dier gebruiken zonder dat je dat dier doodt. En dat is bijzonder. De gevolgen van de zondeval kunnen slechts worden teniet gedaan doordat er uiteindelijk één offer gebracht is, waar ook dit offer, dat de Heer notabene zelf gebracht moet hebben, gebracht is. En dat heeft Abel kennelijk aangesproken. En hij dacht, ik offer een dier. Ik doe het net als God. Hoe het ook zij, wat hij ook bedacht heeft, dat staat er natuurlijk niet. Het enige wat we zeker weten is dat offer was van een betere kwaliteit. Ja, zeggen wij nu, het was een bloedig offer. En daardoor heeft hij getuigenis verkregen dat hij rechtvaardig was. Niet omdat het zo'n brave borst was, maar doordat hij een beter offer bracht. En God heeft dat bevestigd, daar God over zijn gaven getuigenis gaf. En dan staat er zo heel mooi bij. En daardoor spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Wat blijft er van de meeste mensen over als ze gestorven zijn? Spreken ze dan nog? Valt er iets moois om aan terug te denken, waardoor we bij de Heer en zijn handelen worden bepaald en hem willen gaan verheerlijken? Dan komt hij nog. Vers 4 staat over Abel dat hij nog sprak nadat hij gestorven is. En dat goede offer dat hij bracht, dat deed hij Abel door het geloof. Begin van vers 4. En dat is ook de drijfveer geweest in het leven van Henoch. Vers 5. Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zag. Wat geloofde hij dan? Nee, dat is niet de goede vraag. Wie geloofde hij dan? Het is hier geloof zonder lidwoord en dat betekent dat het gaat over het geloven. Het geloofsvertrouwen dat we mogen hebben. En al deze mensen die in Hebreeën 11 worden genoemd, hadden een bijzondere vorm van geloofsvertrouwen op God. Soms was dat gekoppeld aan iets wat God had toegezegd. Bijvoorbeeld de belofte die Abraham kreeg. En Abraham geloofde dat. En het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Hij werd op grond van dat geloof gerechtvaardigd, betekent dat. Dat staat er lang niet overal bij. Maar de eerste keer al staat het dat dat geloof tot handelen brengt. Tot een praktijk, tot een levenspraktijk. En dat is de rode draad in deze geschiedenis. Geloofsvertrouwen op God brengt ons tot een andere levenspraktijk. En wie dat geloofsvertrouwen op God niet heeft, kan nog zo zijn best doen, zoals Kaïn. Die kan zelfs religieus willen overkomen. Maar God heeft daar geen vreugde in. Het helpt niets. En Henoch had dat geloofsvertrouwen wel. En hij werd weggenomen opdat hij de dood niet zag. En hij werd niet gevonden omdat God hem had weggenomen. Want voor zijn wegneming, dus terwijl hij nog leefde en met God wandelde, zeg ik het dan maar even bij, heeft hij getuigenis verkregen dat hij God behaagd had. En dan staat er meteen in vers 6 achteraan, zonder geloof lukt dat niet. Zonder geloven echter is het onmogelijk hem te behagen. Dat is toch eigenlijk wel fantastisch. Het hangt niet af van onze prestaties. Het is niet zo dat God zwicht voor topprestaties en zegt, nou jongen, jij hebt zo je best gedaan, jij meisje, jij mag wel meteen komen. dit vind ik mooi, dat je zo ervoor gegaan bent. Nee, geloof betekent dus dat je het juist niet zelf doet. Dat je op een ander vertrouwt, dat je op God vertrouwt. En zegt, Heer, ik kan het niet. Maar ik kan me alleen aan uw genade, aan die onverdiende gunst van uw kant toevertrouwen. Maar ja, staat er meteen bij, heel nuchter, vers 6. Want wie tot God nadert, moet geloven dat hij is. En dat hij een beloner is van hen die hem zoeken. Meer niet, maar ook niet minder. Er staat nog een definitie van geloof in hoofdstuk 11 hier, namelijk in het eerste vers. En dan zou je misschien kunnen denken, nou, dit wordt wel een heel moeilijk, wazig, onpraktisch hoofdstuk. Want er staat in hoofdstuk 11 vers 1, het geloof nu is de zekerheid van wat men hoopt, de overtuiging van wat men niet ziet. Want in dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Het is alsof de auteur gedacht heeft, ik ga meteen door, want ik moet het nu even concreet gaan maken. En dat deed hij. Want in vers 3 schrijft de auteur van de brief aan de Hebreeën, door het geloof begrijpen wij, dus niet alleen maar weten wij, maar begrijpen wij, dat de werelden door Gods woord bereid zijn, zodat wat men ziet niet ontstaan is uit wat zichtbaar is. Hier zien we dat geloof te maken heeft met wat je niet ziet. Dat staat zowel in vers 1 aan het eind als in vers 3. De wereld zegt dan ook eerst zien, dan geloven. Nee, zegt de Bijbel. Geloven. In de onzienlijke, zoals hij genoemd wordt in het stukje in ditzelfde hoofdstuk dat over Mozes gaat. Als zag hij de onzienlijke. En wij mogen ook een blik werpen in de onzichtbare wereld. Niet met onze natuurlijke ogen, want die zien dan helemaal niks. Maar ons hart mag zich richten op een God die we niet kunnen zien. En die vreugde heeft om contact te hebben met mensen hier op aarde. En in Henoch heeft hij in ieder geval 300 jaar zoveel vreugde gehad, dat hij met hem door het leven ging en Henoch met God wandelde. En wat was er zo fijn? Aan Henochs kant zijn godsvertrouwen. Hij geloofde. Hij had niet een Bijbel die hij kon raadplegen. Daar ben ik zelf niet meteen jaloers op. Dat klinkt raar. Maar als wij momenten hebben dat we misschien niet zo zien zitten, dan kunnen we altijd nog onze Bijbel pakken en gaan lezen en ons hart laten aanspreken. Dat had Henoch niet. Maar Henoch was niet minder dan wij. Integendeel, Henoch sprak mogelijk rechtstreeks met God. Dat staat er niet bij, maar een aantal keren lees je dat God met mensen sprak. Ook met Noach bijvoorbeeld. Ook met Adam. En er zijn talloze voorbeelden die u zelf kunt aanvullen. Dus ik ga ervan uit dat dat zeker bij een man als Henoch gold. Maar hoe dan ook, het wordt er niet bij verteld. Er staat niet, Henoch was zo gelukkig dat hij, omdat hij elke keer God hoorde spreken, precies wist wat hij doen moest. Nee. Hij had geloofsvertrouwen op God. En het resultaat was een wandel met God. Een dagelijkse praktijk met God. Als vader en als man in de maatschappij. Maar Henoch heeft nog iets gedaan. En dat vinden we in de brief van Judas. Iets heel bijzonders. In Judas staat in vers 14... Judas vers 14, en ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofeteerd door te zeggen, zie, de Heer is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. De activiteit die hier beschreven wordt, vinden we niet in het Oude Testament. Henoch heeft geprofeteerd. Heeft een voorzegging gedaan. En nou denkt u misschien, nou dat is mooi dat we dat hier lezen. U zou eens moeten weten hoe ongelooflijk veel er over deze twee versen geschreven is. Want waar lezen we dit in het Oude Testament? Ik zei net al, dat lezen we daar niet. Nergens. Hoe weten we dit dan? Er is een apocrief boek, Henoch, waar dit ook in staat. Citeert Judas dat? Er zijn kerkvaders geweest die hebben gezegd, ja, als Judas uit een apocrief boek citeert, dan kennen we ook geen gezag toe aan de brief van Judas. Want apocrief betekent dat het niet geïnspireerd is. Protestanten noemen die boeken de apocriefe boeken. Katholieken noemen dat de deuterocanonieke boeken. Die zijn wel interessant om te lezen, maar die hebben geen goddelijk gezag. Nou, zeggen sommigen. Als Judas, van wie we toch tot en met vers 13 een positieve indruk hebben, dan toch zomaar uit een apocrief boek citeert, dan kunnen we die brief ook wel aan de kant leggen, want dan heeft hij ook geen goddelijk gezag. Dat is één standpunt. Een andere visie is, als Judas dan uit het boek Henoch citeert, dan heeft dat boek kennelijk ook goddelijk gezag. Dan moeten we dat boek Henoch misschien wel aan onze Bijbel toevoegen. Raar eigenlijk dat dat niet gebeurd is. Nou, als u zich erin verdiept en dat boek gaat lezen, dan mag u blij en dankbaar zijn dat dat niet aan de Bijbel is toegevoegd. Het is één grote doerig en ander van sprookjes, verwarring, geestelijke malligheden en af en toe iets interessants. En als men het dateert, dan zegt men, nou, sommige mensen zeggen dat komt wel uit de tweede eeuw voor Christus. Anderen zeggen het kan van net na Judas zijn of uit zijn eigen tijd. Daar is grote verwarring over. Maar er is niemand die zegt van ja, dat is natuurlijk geschreven door Henoch. De zevende van Adam af, want die heeft geprofeteerd. Nee, natuurlijk niet. We hebben geen enkel geschrift van voor de zondvloed over. Er is zelfs de vraag of er voor die tijd al een keer geschreven is. Blijft natuurlijk de vraag, hoe wist Judas dit dan? Dat Henoch dit gezegd had. En hoe wist Henoch datgene wat hij hier opschrijft? Wat Judas hier opschrijft? Nou, daar hebben wij, denk ik, geen moeilijk antwoord op. We hebben het gehad over geloof. Henoch had geloof, geloofsvertrouwen. Zij kunnen dat beide alleen maar geweten hebben door de geest van God. En als God destijds, heel lang geleden, zo lang geleden dat het nog voor de zondvloed is, aan Henoch heeft duidelijk gemaakt dat wat er met christelijke, quasi-christelijke dwaalleraren gaat gebeuren in de toekomst, dan is diezelfde geest ook in staat om aan Judas te vertellen dat God deze woorden het eerst aan Henoch heeft doorgegeven. En dan zijn er sommigen die zeggen, ja, misschien waren er wel mondelinge tradities. Allemaal mogelijk. Misschien zijn die af en toe zelfs gedeeltelijk schriftelijk vastgelegd met een hoop onzin eromheen. Allemaal mogelijk. Maar hier staat niet dat Henoch heeft geschreven. Hier staat dat Henoch heeft geprofeteerd. En dat is alles wat Judas zegt. Judas zegt, dit is een profetie die God al in de mond van Henoch heeft gelegd. En dan zeggen we, dank u Heer, dat u dat die man die met u heeft gewandeld 300 jaar lang, dit al hebt verteld. Want waar gaat die profetie over? Het gaat in deze brief over mensen die het christelijk erf stiekem, tegenwoordig heet dat sneaky, zijn binnengedrongen, geslopen. Kijkt u maar, vers 4. Judas zou namelijk eerst een heel andere brief willen schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis, vers 3. Prachtig onderwerp. Gelukkig heeft Paulus dat wel gedaan. Maar hij zegt, daar had ik graag over willen schrijven, maar vers 3b, toen werd ik genoodzaakt u te schrijven met de vermaning om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is overgeleverd. En waarom moest hij nu zijn plan veranderen? Waarom niet schrijven over onze gemeenschappelijke behoudenis Maar over een strijd voor het christelijk geloof, voor de geloofswaarheid, dat eens voor altijd via de apostelen aan de heiligen was overgeleverd. Vers 4, daar krijgen we het. Want bepaalde mensen zijn binnengeslopen, die van ouds tot dit oordeel tevoren opgeschreven zijn. Goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en onze enige meester en Heer Jezus Christus verloochenen. Ze worden in deze brief een aantal keren aangeduid met deze. En dat gebeurt ook in vers 14. En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van deze geprofeteerd. En over die deze heeft Judas heel veel gezegd, zodat de gelovigen ze kunnen herkennen. En als die bijna klaar is, denkt Judas, ik vertel ze nog iets, de gelovigen, de getrouwen, wat er nou met die mensen aan de hand is die zich wel op het christelijk erf bevinden, omdat ze binnengeslopen zijn, maar die geen christenen zijn. En dat staat in vers 18. Laat ik 17 nemen. Maar u geliefden, denkt terug aan de woorden die tevoren zijn gesproken door de apostelen van onze Heer Jezus Christus, dat ze u zeiden dat er in het laatst van de tijd spotters zouden zijn, zo noemt Petrus diezelfde dwaalleraren ook, spotters zouden zijn, die naar hun eigen goddeloze begeerte wandelen. Deze zijn het die zich afscheiden. Je kunt ook vertalen die afscheiden, die anderen van de gemeente, van hun geloofsgenoten afscheiden. Natuurlijke mensen die de geest niet hebben. En dan zegt hij tegen de getrouwen, maar u, geliefden, terwijl u zichzelf opbouwt op uw allerheiligst geloof en bidt in de Heilige Geest, bewaart uzelf in de liefde van God. Dat is hun verantwoordelijkheid. Maar de aanleiding om hierover te spreken was Henoch. En wat je ook in de geschiedenis van de broeders ziet, als ik die zijsprong toch even in het slot mag maken, dan zie je dat trouw aan God heel vaak is samengegaan met inzicht in de profetieën. Mensen die dachten, ik wil God volgen in elk moment van mijn leven, ook in de manier waarop ik de schrift uitleg en de samenkomsten inricht, en dat zijn de broeders gaan doen door hun simpele manier van samenkomen, enkel en alleen als gelovigen, zonder allerlei instituties daaromheen. Zulke mensen worden kennelijk door de Heer ook vaak beloond met inzicht in zijn woord, ook in het profetisch woord. Dat betekent niet dat ze nieuwe profetieën kregen, maar wel dat ze goed snapten hoe God het had opgeschreven en die dat ook goed konden uitleggen als het ging om de leer over de toekomst. En dat vind je niet alleen bij de broeders, dat vind je in de hele beweging die wij hier in het Westen zijn gaan noemen, het revij, de herleving, de opleving, het ontwaken, het geestelijk ontwaken, waardoor het zicht op het profetisch woord ineens weer opkwam. Trouw aan de Heer, geloofsvertrouwen op hem, betekent heel vaak ook inzicht in de schrift en dus ook in het profetisch woord. Bij Henoch ging het nog verder. Henoch wandelde met God en God heeft op enig moment gedacht, ik ga aan Henoch vertellen wat er gaat gebeuren. Net zoals God een keer gezegd heeft, zou ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen. En toen heeft hij Adam alvast verteld wat er met Sodom en Gomorra zou gaan gebeuren. En toen had je als resultaat dat Abraham ging pleiten voor Sodom, hè, als er nog eens zoveel rechtvaardigen zijn, 40, 30 enzovoort, zou ik voor Abraham verbergen wat ik doe. En het is alsof de Heer ook een keer gedacht heeft, zou ik voor Henoch gaan verbergen wat ik ga doen. En het bijzondere is dus, de dwaalleraren die Judas hier beschrijft, in zijn eigen tijd zijn ze al binnengeslopen, daarvan maakt hij via de profetie van Henoch duidelijk dat die toestand niet zal verbeteren, maar er nog zal zijn op het moment dat de Heer Jezus in heerlijkheid zal verschijnen. Dan is er nog steeds een christenheid op aarde, ook al is de gemeente dan al opgenomen, waar dwaalleer in wordt verkondigd. Door mensen die een slordige levenspraktijk hebben. Die het begrip genade uitleggen als dan kan je doen wat je wil, joh. Hoe meer zonde, hoe meer genade. Nou, daar had Paulus al tegen gewaarschuwd. Romeinen 6, zouden wij in de zonde blijven opdat de genade des te overvloediger worden? Zodra mensen dat gaan leren, dan moet je denken van, hé, wacht eens even. Klopt dit wel? En daar heeft de Heer Henoch voor gebruikt. En Judas zegt, dat hoef ik niet meer aan jullie te vertellen. Ik hoef alleen maar even na te vertellen wat ik weet van Henoch. En hoe Judas het wist, door de geest van God, lijkt mij de simpelste oplossing. Want dat malle geschrift wat ik genoemd heb, en wat ik inmiddels zelf ook bestudeerd heb, dat kan onmogelijk ten grondslag liggen aan dit vers. Het is eerder andersom dat dat schrift mogelijk is ontstaan om een beetje meer body te geven aan dit ene vers. Maar dan op zo'n manier dat de maker meteen als fake door de mand valt. Henoch weet zo zeker dat dat gaat gebeuren dat hij het zelfs in de verleden tijd zegt. De Heer is gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen, enzovoort. De Heer is nog niet gekomen te midden van zijn heilige tienduizenden. Integendeel, die heilige tienduizenden, daar zullen wij zelf bij zijn. Dat unieke gezelschap van engelen en mensen, dat de Heer Jezus, wanneer hij zal verschijnen om hier op aarde zijn koninkrijk op te richten, met zich mee zal nemen. En dan zal ook aan het naam christendom definitief een einde komen. Mooi dat de Heer wandelen met hem ook verbindt met, beloont met inzicht in zijn wil. En dat inzicht kunnen wij ook krijgen. Als we met de Heer willen wandelen, dan zal de Heer ons ook helpen om zijn woord beter te begrijpen. En andersom, als we Gods woord lezen en bestuderen, juist omdat we in getrouwheid willen wandelen, omdat we de God geloven die we niet kunnen zien, dan helpt hij ons. Dan geeft hij ons vreugde in het lezen, in het bestuderen van zijn woord. En dan helpt hij ons ook om in het geloof met hem, met de Heer Jezus, te wandelen.